Goedenavond, broeders en zusters. Het is mij een vreugde om hier weer te zijn vanavond en samen met u het woord te openen en heerlijke liederen te zingen tot eer van zijn naam. Want daar doen we het om, om de Heere groot te maken. En ook vanavond mogen we het van hem verwachten. En we mogen op voorhand de Heere God gaan danken voor de zegen die hij ons heeft bereid. Zullen we ook samen de Heere danken voor deze avond en voor dit samen zijn. Ja, Vader in de hemel, wat een geweldig voorrecht om zo vanavond hier bij elkaar te mogen zijn. Om u te ontmoeten, want u bent zelf ook vanavond de grote gastheer. En Heer, als we zo bij elkaar zijn, dan komt er inderdaad ook een jubel in ons hart. En dan mogen we inderdaad zingen, looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Dan hebben we samen mogen zingen en mogen belijden, mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Ja, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats heeft willen staan. Wat een genade dat uw liefde ons gezocht heeft. En dat uw genade onze harten heeft bereikt. Waardoor wij u hebben mogen inlaten in ons leven, in ons hart. Onszelf aan u overgeven. U mogen danken voor de verzoening die u stand gebracht heeft. U danken, Heere, dat u onze rechtvaardigmaking bent. Dat u onze heiligmaking bent, dat u onze verlossing bent. En dank u wel, Heere God, dat we dat allemaal mogen ontdekken vanuit uw woord. En dat we ook zo dadelijk dat woord mogen openen. En we willen u ook een bijzonder bidden of u ons ook vanavond geestelijk inzicht wilt schenken. We mogen het gebed bidden wat ook Paulus ons geleerd heeft. Dat we mogen bidden om verlichte ogen van het hart. Wijsheid van u. En Heere, dat hebben we nodig als we inderdaad uw woord willen onderzoeken en willen luisteren naar uw woord. En dank u wel dat we daarvoor ook de Heilige Geest hebben ontvangen. En dat we mogen weten dat uw geest in ons hart woont. Ja, dat we eigenlijk kunnen zeggen de beste Bijbeluitlegger woont in onszelf, want dat is uw geest. En wilt u ook zo vanavond maar ons zo bemoedigen en versterken en opbouwen in het geloof. Mag het inderdaad zijn, zoals al gezegd is, dat als we deze plaats verlaten, dat we kunnen zeggen, we zagen niemand anders dan Jezus alleen. Want hier, het gaat vanavond niet om ons. Maar het gaat om u. En als wij ons zo gaan stellen onder uw woord en willen ons daarvoor openstellen, dan schenkt u ons een zegen. U mag zo deze dienst dan ook zijn tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, we verwachten het van u. En we prijzen uw naam voor wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan. Amen. We gaan zingen met elkaar lied 383. Komt, laat ons samen in Jezus naam als broeders hier vergaren en loven hem, wijl hart en stem en in zang en bee zich paren. 383. Ik ga vanavond met u lezen uit het boek Richteren. En wel uit het derde hoofdstuk. En ik zou me zelfs een beetje kunnen voorstellen dat u daar niet zo gek veel preken over gehoord heeft. Dat is een beetje een merkwaardige geschiedenis die we gaan lezen. Een geschiedenis waarvan je denkt, ja, moet je die aan tafel wel lezen waar je kinderen bij zijn? Maar goed, dat gaan we zo zien met elkaar. We gaan naar Richteren 3, het 12e vers. En we lezen daar: maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat zij gedaan hadden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Hij dan verbond zich met de Ammonieten en de Amalekieten, trok op en versloeg Israël. De palmstad namen zij in bezit. 18 jaar dienden de Israëlieten Eglon, de koning van Moab. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere en de Heere verwekte hun een verlosser. Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet, een man die links was. De Israëlieten waren gewoon door zijn dienst schatting te zenden aan Eglon, de koning van Moab. En Ehud maakte zich een tweesnijdend zwaard van nog geen el lengte, gordde dat aan onder zijn klederen, aan zijn rechterheup, en zo bracht hij de schatting aan Eglon, de koning van Moab. Eglon nu was een zeer zwaarlijvig man. Toen hij gereed was met het afdragen van de schatting, zond hij de mannen die de schatting gedragen hadden verder. Zelf echter keerde hij van de gebeeldhouwde stenen te Gilgal terug en zeide: ik heb een geheime boodschap voor u, o koning. Deze zeide: stilte. En allen die bij hem stonden, gingen naar buiten. Toen kwam Ehud bij hem binnen, terwijl hij zat in het koele bovenvertrek dat hij voor zich alleen had. En Ehud zeide: ik heb een woord Gods voor u. Toen stond hij op van zijn zetel en Ehud strekte zijn linkerhand uit, greep het zwaard van zijn rechterheup en stiet dat in zijn buik, zodat zelfs het hecht met het lemmer erin drong, en het vet sloot zich om het lemmer, want hij trok het zwaard niet uit de buik. Toen ging hij heen door een achteruitgang. Zo kwam Ehud in de galerij, de deur van het bovenvertrek had hij met de grendel achter zich toegesloten. En nauwelijks was hij buiten of daar kwamen de dienaren kijken, maar zie, de deur van het vertrek was gegrendeld. Toen zeiden zij: hij zal zich zeker in de koele binnenkamer hebben afgezonderd. Toen wachten zij tot zij er verlegen mee werden, maar zie, hij deed de deur van het bovenvertrek niet open. Toen haalden zij de sleutel, deden open en zie, op de grond lag hun heer dood. Terwijl zij talmden, was Ehud echter ontkomen. Tot zover. Dat is een verhaal. Ja. Wat moeten we daar nou mee aan, hè? Nou, we gaan dat zo zien. Maar we gaan eerst nog een lied zingen met elkaar. 136. Abba Vader, u alleen. U behoor ik toe. 136. Twee coupletten. Ja, broeders en zusters, wat moet je nou met zo'n geschiedenis vanuit de Bijbel? Ja. Je vraagt, ja, waarom staat dat nou in de Bijbel? Want laten we eerlijk zijn, het is toch een beetje een merkwaardig verhaal wat we hebben gelezen. Ja. Ja. Ik moet in dit verband denken aan wat de apostel Paulus zegt in Timotheus. Daar zegt hij, elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid van God. Nou ja, dat geldt dus ook voor deze geschiedenis. Immers, wij geloven toch in de goddelijke inspiratie van de Bijbel. Ik in ieder geval wel. En ik neem aan dat u dat ook doet. Hè? Dat je de Bijbel erkent als woord van God. Dus ook een geschiedenis als deze is niet alleen maar zo'n geschiedenis die ooit heeft plaatsgevonden, want dat heeft het natuurlijk. Maar het is ook een geschiedenis waarvan de Bijbel zegt, dat zegt de Bijbel zelf, dat het nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Dus het heeft een boodschap ook voor u en voor mij vanavond. En als je daar dan een klein beetje mag van gaan verstaan, ja, dan kom je tot geweldige ontdekkingen. En de meest merkwaardige geschiedenissen in de Bijbel, die bevatten vaak de diepste rijkdommen, als u het mij vraagt. Want je komt wel eens vaker van die dingen tegen. Ik vind, wat moet je daar nou mee? Hè? En als je daar dan induikt, dan kom je tot prachtige ontdekkingen. Dit Bijbelboek, broeders en zusters, dat bepaalt ons, naast het feit dat dit een stukje geschiedenis is, wat geweest is, ja, is dit Bijbelboek ook een boek wat ons bepaalt bij het verlossingswerk wat de Heere tot stand zal brengen in de toekomst. Dit Bijbelboek dat laat ons zien en bepaalt ons bij het recht wat God doet ten aanzien van zijn volk Israël. Een recht overigens dat nogal eens met voeten getreden werd door dat volk. Met het gevolg dat als dat volk ongehoorzaam is, dan stuurt God weer de vijand op ze af. Israël komt in benauwdheid. En wat doet het volk dan als het weer in benauwdheid komt? Dan roept het de Heere aan. En als het de Heere aanroept, dan komt er een verlosser. In dit geval is dat hier Ehud. En dan komt het volk weer onder de macht van de tegenstander vandaan. We lezen nogal eens in het boek Richteren dat er staat dat een ieder deed wat goed was in eigen oog. En mijn ervaring is dat als ik doe wat goed is in eigen oog, dan wil het nog wel eens verkeerd zijn in het oog van de Heere. Zo gaat dat soms bij ons mensen. Ja. Nou, dat vind je dus ook hier in deze geschiedenissen van dit Bijbelboek. Het volk van Israël is ongehoorzaam, doet wat kwaad is in de ogen van de Heere. Er komt verdrukking. De Heere zendt een richter en er komt verlossing. Nou, dat gebeurt in dit Bijbelboek 12 keer. Er zijn 12 richteren. Die heeft u vroeger op school allemaal geleerd, hè? Ik nog wel. Otniel, Ehud, Samgar, Barak, Deborah, Gideon, Joël, Tair, Jefta. Maak maar een klein foutje. Maar ik heb ze op school allemaal geleerd vroeger. Ja. Gebeurt dat nog, jongens, of niet? Denk het niet, hè? Moet je nog een psalmversje op zeggen op maandag? Moet je niet naar je broertje kijken, dan kan ik naar jou. Moet je geen psalmversje meer leren of een ander, nee? Moeten wij nog wel op maandag een psalmversje en op vrijdag een tekst. Nou, en zo heb ik de richter ook geleerd, ja. Moet ze toch maar weer instellen. Stel dat morgen maar voor bij de meester of bij de directeur. Ja. In ieder geval, hier gebeurt dus 12 keer... dat dat volk een richter krijgt. En al die richters, dat mag duidelijk zijn, zijn een beeld, een heenwijzing naar de grote richter, de Heer Jezus Christus. En dat zijn ook in deze geschiedenis, dat is een stukje profetie of een stukje typologie, zo u wilt. De Bijbel spreekt over typen, hè? Als ik zeg, David is een type van de Heer Jezus, heb u daar geen moeite mee, toch? Nee, dat kent u allemaal, hè? Ja. Adam is een type van de Heer Jezus. Vindt u Romeinen 5, vers 4 of vers 14? Daar staat dat gewoon. Adam is een type van de komende. Een beeld van de komende. Nou, zo zijn ook die richteren typen, beelden, heenwijzingen naar de grote richter. Want wij weten vanuit de Bijbel dat straks in de toekomst zal Israël opnieuw onder de verdrukker komen. Uiteindelijk de antichrist. Er komt benauwdheid. En ook dan zal Israël uiteindelijk tot de Heere roepen. En dan zendt God inderdaad weer een richter, de laatste, namelijk de Heer Jezus Christus. En die zal het volk dan ook bevrijden en gaan redden. En je kunt dus deze geschiedenis toepassen op de verlossing van het volk Israël. In het verleden hier, maar ook in de toekomst. En de Bijbel die leert ons heel duidelijk dat al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Geweldig is dat, hè? Ja, ja. Nou, dat was vroeger zo. Dat is vandaag zo. Maar dat zal ook in de toekomst nog zo zijn. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, het ene, Zacharia 14, leert ons ook dat straks in de toekomst, als de volkeren optrekken naar Jeruzalem, ja, dan komt de laatste richter, de Heere Jezus, en die zal dan dat volk bevrijden uit de macht van de overheersers. Want ook in de toekomst zal dat volk zich bevinden onder de macht van een vorst. Ja. En de verlosser met een hoofdletter zal dan zijn de persoon van de Heer Jezus. En daarom, Ehud is in deze geschiedenis, want dat geldt ook voor die andere richteren, een type, een beeld, een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Een heenwijzing naar hem. En daarnaast kun je deze geschiedenis ook toepassen op de mensheid in zijn algemeen. Want als Israël zondigt, maar dat geldt ook voor de mens vandaag in deze wereld, dan komt de mens onder de macht van de vorst. Dat is vandaag ook zo. Als een mens ongehoorzaam is, dan kom je onder de macht van de tegenstander van God, van de Satan, de God van deze eeuw. Zo werkt dat gewoon. En in deze geschiedenis gebeurt het dan met betrekking tot Israël. En die vorst waar ze dan onder komen, dat is hier Eglon. De koning van Moab. De koning van Moab. En Eglon was een mannetje, die was nogal met zichzelf ingenomen. Hij was de zoon van Lot. En ik weet niet of u de Bijbelse geschiedenis een beetje kent. Het is een beetje studie vanavond hoor. U moet goed opletten, anders dan mist u wat. Je moet altijd goed opletten natuurlijk, maar vanavond zal het een beetje pittiger zijn, zeg maar. Hè? Die Eglon, dat was de zoon van Lot. Wat zei ik? Moab was een kind van Lot. Hè? Ja, Moab. Ja, die Eglon was de koning van Moab. En Moab was een kind van Lot. En die was geboren uit hoererij. Want u weet wel dat Lot was met zijn dochters naar bed geweest. En daaruit worden dan een paar kinderen geboren. En dat is dus inderdaad Moab. En die verbindt zich dan met de Ammonieten. Ja. En Ammon was ook een zoon van Lot. Ja. En die beide volkeren die keren zich samen tegen Israël. En dan komt er nog een derde volk bij, de Amalekieten. Nou, dat zijn ook altijd aartsvijanden geweest van Israël. En die drie volkeren, die hebben maar één doel, één verlangen, en dat is Israël een kopje kleiner maken. Dat was in het verleden zo. Maar ook in de toekomst zal dat weer gaan gebeuren. Want de Bijbel leert ons, ik heb eigenlijk al een beetje geciteerd uit Zacharia 14, dat straks de volkeren van deze wereld, die trekken op naar Israël. Ja. En in het handvest van de Palestijnen staat nog altijd dat men wil de vernietiging van de staat van Israël. Nou, naarmate wij verder in de tijd gaan leven, zal dat zich steeds meer toespitsen. En ook die landjes om Israël heen, ondanks het feit dat ze onderling misschien allerlei verschillen hebben, als het gaat om Israël, zijn ze het allemaal eens. De vernietiging van de staat Israël. Nou, dat was in die dagen ook al zo. En wat doen deze volkeren? Die gaan samensweren, samenspannen. En willen inderdaad Israël een kopje kleiner maken. En ze nemen de palmstad in bezit, dat is Jericho. En Eglon wil alles in bezit nemen. En Eglon is in deze geschiedenis dan ook een beeld, een type van de vorst van deze wereld. Een beeld van de Satan, van de overste van deze wereld. En we hebben gelezen dat deze vorst, dat Israël, die dient deze vorst 18 jaar. Zij bevinden zich onder de macht van die vorst 18 jaar. En wat doet de mens? Wat doet de mens als je weet dat je in de wereld leeft, dat je dienstbaar bent onder de vorst van deze wereld, en als dan het water tot je lippen stijgt, als je dan geen andere, ja, geen uitkomst meer hebt en ziet, uiteindelijk, als het goed is, dan roep je de naam van de Heere aan. En dan komt er een verlosser. Ja, dat is een Bijbels principe. Was toen zo, is vandaag zo, en zal ook in de toekomst zo zijn. Wel, Israël was dienstbaar aan de zonde. En als je dienstbaar bent aan de zonde, dan moet je vrijgemaakt worden. En daarvoor heb je iemand nodig, dat kun je zelf niet. Nee. En dan komt ook in deze geschiedenis er iemand die je dus bevrijdt. En dat blijkt hier te zijn in vers 15, Ehud. Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet, een man die links was. Waarom staat dat nou in de Bijbel? Hebben ze dat al eens afgevraagd? Laat het anders. Als dat er nou niet bij had gestaan, had u dat dan gemist? Nee toch? Maar het staat er wel bij. Dus dat heeft ons wat te zeggen vanavond. Ja, dat heeft ons wat te zeggen. Een man die links was. We hebben gelezen, ik heb geciteerd uit Timotheus, dat alles wat in de schrift staat, is tot lering, tot onderwijzing voor ons. En hier is sprake van Eglon, van Ehud, een man die links is. Over het algemeen zijn de mensen rechts. Wie van u is links? Zijn er maar een paar, hè? Ja. Ja, u kunt er ook niks aan doen. Hè? Nee, het zijn er maar een paar. Ja, ja. Weet u, als je links bent, en ik bedoel het niet negatief, maar als je links bent, dan is dat eigenlijk een uitzondering. Dat blijkt ook hier. Ja. De massa is rechts. Wij hebben 3 kinderen. Mijn vrouw, ze zit daar. We hebben samen 3 kinderen. En 1 is links toevallig. Ja. Maar de meerderheid ook bij ons is rechts. Als je links bent, dan is dat eigenlijk een uitzondering. En dat beeld rechts en links, ook in het licht van de Bijbel, heeft te maken met, zou je kunnen zeggen, met goed en kwaad. Met het dualistische in deze wereld. Je hebt aan de ene kant de boom van kennis van goed en kwaad, en aan de andere kant heb je de boom des levens. Rechts en links heeft te maken met of de dingen van God, of de dingen van deze wereld. Van links wordt gezegd in Prediker 10 vers 2, ik ga dat niet allemaal opzoeken omwille van de tijd, maar er wordt gezegd, dat de geest van de wijze richt zich naar rechts. Ja. Ja. Dus wanneer hij zich naar links richt, dan is hij dwaas. Ik zeg niet als je links bent, hè. We willen wel vrienden blijven vanavond, hè? Ja. Maar de geest van de wijze richt zich naar rechts. En de geest van de linker richt zich naar... De richt van de dwaas richt zich naar links. Ja. Christus is de wijsheid Gods. Toch? En waar is Christus gezeten? Aan de rechterhand van God. Ehud was een Benjaminiet. En Benjamin betekent zoon van mijn rechterhand. Ja. En de Heer Jezus, hij is de rechterhand Gods. Hij is daar geplaatst, broeders en zusters. Je kunt de rechterhand van iemand zijn. Sinds 2 jaar werkt onze zoon bij ons in het Vierhouten Bos. En ik kan zeggen, nou, dat is mijn rechterhand. En ik bedoel dat niet autoritair. Maar dat betekent in de praktijk dat ik hem dingen kan opdragen. En dat hij als het ware mijn wil. Het klinkt autoritair, maar zo bedoel ik dat niet. Maar dat hij... Hij knikt. Maar dat bedoel ik niet zo. Maar dat hij dus, zeg maar, mijn plannen ten uitvoer brengt. Ja. Gaat een hele goede harmonie, hoor. We hebben een geweldige relatie. Maar zo is het eigenlijk, hè? Ja. Hij is mijn rechterhand. En, nou, zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Want de Bijbel die leert ons dat door Christus werkt God zijn plannen uit, broeders en zusters. Ja. God werkt immers door de raad van zijn wil. Ja. En hij werkt zijn plannen uit door de Heer Jezus Christus die gezeten is aan zijn rechterhand. En de Bijbel leert ons ook dat uiteindelijk heeft de Vader alles onder de voeten van de Zoon gesteld. Ja. En hier staat dan, we gaan nog even verder lezen, vers 15b. De Israëlieten waren gewoon door zijn dienst schatting te zenden aan Eglon, de koning van Moab, en Ehud maakte zich een tweesnijdend zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Als ik daar over lees, en als ik daar nou over nadenk, over het tweesnijdend zwaard, en ik ga schrift met schrift vergelijken, en dan kom ik in het Nieuwe Testament, dan kom ik bijvoorbeeld in de Efezebrief uit, waar onder andere staat en gesproken wordt over het zwaard des geestes. Ja. En dat is het woord van God. Dat zwaard wat hier genoemd wordt, is dus een beeld van het woord van God. Ja. En dat kom je op meerdere plaatsen tegen in de Bijbel. We komen dat bijvoorbeeld tegen in, Hebreeën. We gaan even Hebreeën 4. Hebreeën 4. We gaan nog een beetje bladeren, ook nog meer trouwens zo vanavond. Dus ik hoop dat u nog een beetje fris bent. U moet misschien wat dieper nadenken dan de vorige keer toen ik hier was. Hè? Maar het is ook wel eens leuk om eens een keer wat anders te laten horen. En u een beetje te prikkelen misschien. Van joh, ga eens kijken naar dat soort geschiedenissen. En probeer er eens achter te komen wat daarmee bedoeld wordt. Want wat staat er in Hebreeën 4 vers 11? Want het woord van God is levend en scherper en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dus als daarin Richteren gesproken wordt over Ehud, die links is, en daar kom ik zo nog op terug, en die maakt zich een tweesnijdend zwaard, dan is dat dus een beeld van het woord van God. Ga ik zo nog extra bevestigen vanuit het boek Openbaring. En dat woord van God is inderdaad als een tweesnijdend zwaard, broeders en zusters. Want maak het nou eens praktisch voor uzelf en voor mijzelf. Als dat woord van God nou tot je komt. Ja? Hebreeën zegt, dat dringt zo diep door, dat het van een scheidt, ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten, staat hier. Ja. Het is een tweesnijdend zwaard. En Gods geest wil dat tweesnijdende scherpe zwaard ook toepassen in mijn leven. Ja. En dat scheidt van één in mijn leven. Dat laat namelijk zien wat niet van God is. Dat wat die oude mens namelijk bewerkt en veroordeelt. En aan de andere kant dat wat wel van de Heere God is. Het brengt als het ware scheiding tussen het geestelijke en het stoffelijke, het vleeselijke. En zegt Hebreeën, dat woord dat is levend en krachtig en sterker dan enig tweesnijdend zwaard. En als het goed is, dan heeft dat woord van God zijn uitwerking in uw, in mijn leven. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen niet verder willen met dat woord van God. Omdat het namelijk van één scheidt. Weet je, dat woord van God, dat gaat verder. Als je dat tot je neemt, ja, dan ontdek je de vleeselijke dingen bij jezelf. Ja. Nou, dat doet pijn. Dat laat namelijk zien wie je bent als oude mens. En dan kom je er niet zo best af. Hè? Dat is wat het woord van God doet in onze levens. Ja. En dat is niet altijd plezierig. Want de meeste dingen van de oude natuur, en ik kom daar zo nog op terug, maar hou het even vast. Die spelen zich af, die leven in de buik. Want de buik is in de Bijbel een beeld van de oude natuur, broeders en zusters. Laten we dat direct maar even gaan opzoeken. Dan heb ik dat in ieder geval verklaard. Het zijn misschien wat nieuwe gedachten voor u. Maar goed, overdenk het voor uzelf. En zoek die teksten thuis nog eens weer op. Er staat in Romeinen 16. Romeinen 16. Vers 18. Romeinen 16, vers 18. Nou, ik begin in vers 17. Romeinen 16, vers 17. Want ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen de oneenigheden en de verleidingen veroorzaken en mijd hen. En dan komt het. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik. Ja. De buik is in de Bijbel een beeld van onze oude natuur, van de oude mens. Vervolgens blijkt dat ook uit Filippenzen. Kijkt u maar eens in Filippenzen 3. Filippenzen 3. Daar begin ik in vers 18, Filippenzen 3, vers 18. Daar staat, want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus, hun einde is het verderf, hun God is de buik. Ziet u het? Dus de buik is in de Bijbel een beeld van de oude mens. En dat woord van God, Hebreeën 4 hebben we ook gelezen, dat scheidt van één. Ja. Dat laat je dus zien wie je bent als oude mens. Ja. Maar vervolgens ook wat je mag worden in Christus door het geloof in Hem. En dat gebeurt er in die geschiedenis van Richteren 3. Dat zwaard dat Ehud maakt, dat stiet hij in de buik van de koning. Een luguber verhaal. Ja. En hij laat het erin zitten en in het vet omsloot het lemmer. Dat woord van God, broeders en zusters, dat schift, dat scheidt van één. Dat woord van God heeft namelijk een reinigende werking in uw en mijn leven. Als het goed is. Want dat woord, dat reinigt ons. Dat heiligt ons. Dat laat zien wat er uit mijn leven weggedaan moet worden. Dat reinigt en dat heiligt. Verder komen we dat zwaard ook tegen in het boek Openbaring. Openbaring 1. Openbaring 1. Dat is zo leuk als je hier staat en je luistert naar al dat geritsel, hè? Ja, dat is prachtig. In ieder geval mensen die een Bijbel bij. Ik kom in gemeentes. Daar moet ik dan spreken. Dan hebben ze alleen een beamer en dan wordt de tekst op de beamer gezet. Er is geen mens die nog een Bijbel bij. Ja. Foei. Maar ik vind het wel armoe, hè? Ik vind het echt armoe. Dat mensen naar de gemeente gaan en het woord van God thuis laten. Ja. En het wordt er zo gemakkelijk gemaakt. En uiteindelijk, ze kennen straks helemaal niks meer te vinden in de Bijbel. Hè? Dat is een verarming, is dat, hoor. Dus het doet mij deugd. We gaan naar Openbaring 1, vers 16. 1, vers 16. Daar staat, en hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond, wat komt daaruit? Een tweesnijdend scherp zwaard. Ja. 1 vers 12. En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien die met mij sprak. En dan gaat het dus verder. En wat gebeurt er dan als die stem gaat spreken? Wel, zegt Openbaring, uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Openbaring 2 vers 12 vers 13. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ja, ja. En dit gebeurt allemaal hier in Openbaring in verband met de dag des Heren, wanneer het oordeel van God geopenbaard wordt. Openbaring 19. Openbaring 19. Vers 13. Openbaring 19 vers 13. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. Vers 15. En uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard om daarmee de heidenen te slaan. En broeders en zusters, vandaar dat verhaal in Richteren 3. Als daar gesproken wordt over de richter Ehud, die een beeld is, een type van de Heer Jezus Christus. En die dan inderdaad dat zwaard maakt. En wie brengt hij daarmee om? Wel Eglon, die een type is van de vorst van deze wereld. Toen, in die tijd, maar straks in de toekomst als een beeld van de grote vorst, de grote verleider, de antichrist. En dat zwaard dat Ehud maakt, dat is dan ook niets anders als dat hij zich opwerpt als het woord van God. Hij is degene die dat hanteert. En wat doet hij met dat zwaard? Hij gordt dat aan zijn lendenen, aan zijn rechterheup. Dat is ook gek. Kijk, normaal gesproken, ik ben rechts. Als ik nou een zwaard zou hebben, dan zou dat hier op mijn linkerheup zitten. Maar hij was links. En dat komt dus op zijn rechterheup. En ik stel me zo voor, maar dat is een beetje mijn gedachte. Ik stel me zo voor dat hij komt bij die koning. Daar is controle waarschijnlijk. Hè? En dan kijken ze, oh nee, hij heeft geen wapens bij zich. Hè? Mijn gedachte. Hè? Het zat aan de andere kant. Het komt van een totaal andere kant dan dat je dat zou verwachten. En hij gordt dat zwaard aan zijn lendenen, aan zijn rechterheup. Het kwam vanuit tegengestelde richting. En dan ga ik het nog iets moeilijker maken. Want dat de heup of de lendenen, dat is in de Bijbel hetzelfde. De heup of de lendenen. Ik heb vanmorgen nog gepreekt in Vierhout in een Bijbelstudieweekend over Jacob. De strijd met de Jabok. En die wordt geslagen aan zijn heupen, weet u wel? Ja, misschien voor de volgende keer hier. De heup of de lendenen. En de heup of de lendenen in de Bijbel, dat is de plaats waar het zaad van de man voortkomt. Zo noemt de Bijbel dat. Als er gesproken wordt over de nakomelingen van Jacob, dan wordt er gesproken over hen die uit zijn heup zijn voortgekomen. Zo noemt de Bijbel dat. Heeft iemand van u de Statenvertaling? Ja? Wilt u mij voorlezen, toen ik dacht dat de Statenvertaling stond, Richteren 8 vers 30. Richteren 8 vers 30. Richteren 8 vers 30. Richteren 8 vers 30. Er staat, en Gideon had, en dan komt het verder.
Nu had Gideon 70 zonden die bij hem afstanden. Want hij had veel vrouwen.
Oh, dan heb ik een andere vertaling nog. Maar dat geeft niks. Oh, ik ben Sine. Mijn vrouw heeft de Statenvertaling. Fijn dat je erbij bent, schat. Wil jij het voorlezen dan? Kijk, uit zijn heupen, ja. Ja, dat is dus wat er dan in de oude Statenvertaling. Uit zijn heupen. Dus de heupen of de lenden in de Bijbel is de plaats van waaruit het zaad voortkomt, broeders en zusters. Die zonen kwamen daaruit voort. Lendenen staan in de Bijbel voor datzelfde beeld, ja. Je komt het ook tegen Hebreeën 7. Kijkt u maar in Hebreeën 7. En dan is het wel in de NBG goed vertaald. Hebreeën 7. Hebreeën 7. Er staat in vers 5. Hebreeën 7 vers 5. Nu hebben zij die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk. Dat is van hun broeders, en dan komt het, hoewel deze uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen. Vers 10, want hij was nog in de lendenen van zijn vader. Ja. Dus de lendenen, de heup in de Bijbel, heeft dus te maken met de plaats waaruit het zaad voortkomt. Het nieuwe leven namelijk voortkomt. En het woord van God is het zaad der wedergeboorte. Ja. Daardoor kom je tot nieuw leven. En dat zaad wordt verborgen onder zijn klederen en dat wordt gebracht op de rechterheup. Dus die plek waar het zaad vandaan komt. En vanaf die plek komt het zwaard des geestes, het woord van God, het zaad der wedergeboorte namelijk. Ja. En dan brengt Ehud dat offer aan Eglon. En Eglon blijkt een man te zijn die zeer vet was. Nou is dat niet zo verwonderlijk, want als je nou heerser bent over deze wereld, dan neem je ook veel van die wereld, van die oude schepping tot je. En als je veel van de oude schepping tot je neemt, dan zet zich dat om in vet. Ja, zo werkt dat gewoon. Hè? Zo werkt dat gewoon. En dan wordt het uiteindelijk ook nog een keer zichtbaar. Ja. En dan gaat het verder hier in vers 18 van Richteren 3. Toen hij gereed was met het afdragen van de schatting, zond hij de mannen die de schatting gedragen hadden verder. Zelf echter keerde hij van de gebeeldhouwde stenen te Gilgal terug en zeide, ik heb een geheime boodschap voor u, o koning. Nou, dan zou je verwachten, dan gaat hij praten, toch? Ja, maar dat doet hij niet. Want als hij dan bij de koning komt, dan gaat hij niet praten, maar wat pakt hij? Hij pakt het zwaard des geestes, een beeld van het woord van God. En dat stiet hij in de buik van Eglon. En Eglon die sterft daardoor. Ja, ja. Weet u wat ook zo mooi is? Dat de Bijbel ons leert dat het woord van God bitter is voor de buik. Kijkt u maar eens in Openbaring 10. Openbaring 10. Volgt u het nog een beetje? Ja? Oké. Okay. Nou, dat is belangrijk. U moet niet met meer vragen naar huis gaan dan u gekomen bent. Openbaring 10, vers 9. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zei tot mij, neem het en eet het op en het zal uw buik bitter maken. Maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd het in mijn buik bitter. Ja, ja. En dat zie je ook op een andere plek in de Bijbel. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Ezechiël. Die moet op een gegeven moment ook een boekje opeten, een boekrol. En dan zegt hij ook, het is bitter voor de buik. Ja. Ik heb toch... Het woord van God is inderdaad bitter voor de buik. Dat is bitter voor u en mijn oude mens. Want dat woord van God, dat veroordeelt namelijk die oude mens. En wat doet dat woord van God, dat zwaard des geestes, dat doodt onze oude mens, broeders en zusters. Nou, dat is precies wat er moet gebeuren. Onze oude mens moet namelijk met Christus sterven. Aan dat kruis van Golgotha. Dat is wat het woord van God in onze levens gaat bewerken, als het goed is. Het is bitter voor de buik. En daarom komt hier dat zwaard, waarvan hij zegt, ik heb een woord Gods voor u, o koning. Maar hij gaat niet spreken. Nee, hij pakt het zwaard en dat dringt door in die buik. Ja. En als het woord van God dus zowel in Ezechiël of door Johannes gegeten wordt, dan is het bitter voor de buik. Het is dodelijk voor de dingen in de buik, voor de oude mens. Het mag misschien aangenaam zijn voor de mond, zoet voor het gehemelte, maar bitter voor de oude natuur. Nou, dat is nou dat tweesnijdende scherpe zwaard. Dat gaat twee kanten uit. Het werkt positief voor ons, voor zover wij ons richten op Christus. En kun je gaan groeien in het geloof. En het werkt negatief als het gaat om het leven van de oude natuur. De oude mens, ja. En dat kost soms moeite voor die oude mens. Dat woord van God, ja. Vandaar dat mensen dat woord van God ook gaan aanpassen. Van, nou ja, dat staat er nou wel, maar je moet dat woord toch anders zien. Men wil dat woord niet nemen zoals het er staat. Want als je het woord van God neemt zoals het er staat, als je Christus aanvaardt, want dat is in hoogste instantie het woord van God, ja, dat is dodelijk voor de oude mens. Daarom willen sommige mensen zich niet stellen onder dat woord. Nee. Want dan ontdekken ze zich aan hun eigen, aan zichzelf. En vandaar dat Ehud dus daadwerkelijk met dat woord gaat werken. En dan zie je dus dat die oude natuur wordt geraakt en Eglon die sterft. En hij doet dat met zijn linkerhand. Ja. Ja. Alles wat in de Bijbel staat, is tot lering, tot onderwijzing. Dus ook die dingen. Ja. Ga ik niet heel veel meer van zeggen. Dat is dan voor Bijbelstudieweekend in het Vierhout de Bos. Moet je daar naartoe komen. Hè? Maar het staat er wel. Hij doet dat met zijn linkerhand. Broeders en zusters. Ja. Als Jona kwaad is op Nineveh. Op God. En hij wil Nineveh. En God wil dat Nineveh gespaard wordt, dan zegt de Heer in Jona 4, zou ik niet sparen die stad waarin meer dan 120.000 mensen wonen, die het onderscheid niet kennen tussen hun linker en rechterhand. In zijn algemeenheid, ja, sommige mensen vinden dat moeilijk, het verschil tussen hun linker en rechterhand. Die moeten eerst kijken naar hun hand voor zeggen, oh, het is links of het is rechts. Misschien herkent u dat wel bij uzelf. Ja, maar dat is voor sommige mensen moeilijk. Ja. Er staat ook in de Bijbel dat je je linkerhand niet moet vertellen wat je rechterhand doet. Dus daar is ook iets mee. Ja. Ja. Ehud pakt hier de zaak aan met zijn linkerhand. Lot. Welk gedeelte koos Lot? Links. Links, ja. En wat bleek dat te zijn? Sodom en Gomorra. In het oog van Lot, prachtig, groots. Dat moet ik hebben. Ja. Maar voor God was het dwaasheid. De wereld ook vandaag denkt, dat moet ik hebben. De wereld denkt, dat is goed. Dat is wijsheid. Maar de wijsheid van de wereld is dwaasheid bij God. Vandaar ook dat de geest van de wijze zich naar rechts richt. En de geest van de dwaas gaat naar links, broeders en zusters. Als Jacob zijn zonen zegent, de zonen van Jozef gezegend wordt, hoe doet hij dat? Met gekruiste handen. Ja. Ja. Dus net andersom dan dat je zou verwachten, hè? Zodat de jongste Efraïm het eerstgeboorterecht krijgt. En Manasse, de oudste in geboorte, die kreeg de zegen met de linkerhand. Ja. Rechts is bij God wijsheid, links is dwaasheid. Bij de wereld is het net andersom, broeders en zusters. En waarom doet Ehud dat nu met zijn linkerhand? Wel omdat links machteloos is. Ja. Wat dwaas is, dat wat geen kracht heeft, dat gebruikt God juist. Hè? Om datgene wat wel beweert kracht te hebben, zijn kracht te ontnemen. Want wat zwak is in het oog van de wereld, dat gebruikt God. Dat zie je ook vaak in de Bijbel. Dat zie je ook vaak in de Bijbel. In hoofdstuk 4 van Richteren wordt een vrouw gebruikt, met alle respect voor de zusters. Maar de vrouw is het zwakke geslacht. Ja. Maar de Heer gebruikt het. Hè? De Heer gebruikt vaak dat wat onzienlijk is, hè? Waar mensen niet hoog van opgeven. Dat gebruikt juist de Heere God. En zo ook hier. U had een vrouw gebruikt. Ja. Steeds weer blijkt dat het zwakke door God gebruikt wordt. Nou, dat gebeurt hier ook in Richteren 3. En dat zwaard, dat dringt dus in de buik, in de oude natuur. Dat woord van God, dat dringt zo diep in de oude natuur, in die oude mens. Ja. En Paulus die zegt daarvan, eigenlijk is dat drek, zegt Paulus. In een van zijn brieven, hè? In Filippenzenbrief zegt hij dat, ja. Weet u, alles wat met die oude natuur te maken heeft, zegt Paulus, dat acht ik schade en drek. Dat stelt uiteindelijk niks voor. Nee, dat sterft uiteindelijk. En Ehud, die gaat hier dan uit dat bovenvertrek. Hij sluit de deur achter zich. En de mensen die achterblijven, die hebben het eerst niet in de gaten. Hè. Maar als het wat langer duurt, dan blijkt dat Ehud al lang weg is. En dan vinden zijn dienstknechten, die vinden daar die koning dood op de grond. En broeders en zusters, deze geschiedenis, we begonnen met een merkwaardig verhaal. Waarvan u misschien dacht, waar moet dat naartoe vanavond? Wat moet je daar nou uithalen? Misschien denkt u het nog een beetje, maar laat het maar lekker bezinken. Hè? Maar je ziet dus dat dit een geweldige geschiedenis is, die ons bepaalt bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Bij de grote richter. Ja. Israël was ongehoorzaam. Ze komen in de benauwdheid. Ze roepen de Heer aan en de Heer zendt een verlosser. Toen zo, vandaag zo, in de toekomst zo. Als hier iemand is die zich in benauwdheid bevindt en de Heere nog niet kent, en het water stijgt tot aan zijn lippen, als je de Heere aanroept, dan komt de verlossing. Dan komt de bevrijding. Ja. En dan zal hij je reinigen van alle ongerechtigheid. En dat gebeurt hier dan ook typologisch in deze machtige geschiedenis, waar Ehud een tweesnijdend zwaard maakt. En dat is het woord van God. En dat kan iets geweldigs uitwerken in uw leven en in mijn leven. Nou, er is nog meer van te zeggen, maar hier laat ik het bij vanavond. En nogmaals, laat het lekker bezinken. Lees die teksten nog eens na. Pak thuis een concordantie. Zoek die schriftplaatsen nog eens op waarover het zwaard des geestes gesproken wordt. Waar gesproken wordt over de buik, de oude mens. En dan mag je geweldige lessen leren uit zo'n geschiedenis. Een luguber verhaal, maar met geweldige profetische waarheden en geestelijke waarheden voor u en voor mij. Amen. Wij gaan een lied zingen met elkaar. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdient het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. En dat alles, dat is dankzij het woord van God, het zwaard des geestes. 428. We samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond een moment ons mochten buigen over uw woord en mochten buigen onder uw woord. En hier dan hebben we een geschiedenis gelezen die ja, misschien wat minder bekend is. Of misschien een geschiedenis die we wel kennen als geschiedenis, maar nooit hebben geweten, hebben gezien, hebben ontdekt welk een geweldige boodschap hierin verborgen is. En dan opnieuw zien we als we schrift met schrift vergelijken, dat de Bijbel zichzelf verklaart. Hier dan zo deze teksten vanavond naast elkaar hebben gelegd, dan zitten er geweldige geestelijke lessen in. En ook een geweldige profetische boodschap. Want dan zien we in deze geschiedenis van Ehud dat het een machtige heenwijzing is naar u, de grote richter, die straks zal komen om dat volk, wat ook in de toekomst weer in benauwdheid gaat komen, tijdens de verdrukking, dat als dat volk de naam van u aanroept, dat u zult komen als de verlosser. En dank u wel dat u daarom ook het plan, het voornemen dat u heeft met Israël, dat u dat zult volvoeren. Dat we ook daarin mogen weten dat u nooit laat varen het werk dat uw hand begon. En dank u wel, Heere God, dat er ook een geestelijke toepassing is. En dat inderdaad, zoals Paulus dat ook zegt in Timotheus, alles is tot lering en tot onderwijzing. En dat ook de boodschap voor ons hierin is dat dat zwaard van Ehud een machtige heenwijzing is naar het zwaard des geestes. Het woord van God. Ehud die zegt, koning, ik heb een woord Gods voor u. En als het zover is, dan komt hij met het zwaard. En u geeft Ezechiël en ook Johannes de opdracht om het woord, om een boekrol te eten. Het woord van God. En dat woord van God, dat scheidt van één. De geestelijke dingen en de vleeslijke dingen. Dat woord van God, dat is niet altijd prettig voor onze oude mens. Want dat veroordeelt die oude mens. Maar de andere kant is, want het is een tweesnijdend zwaard. Dat woord van God, dat reinigt. En dat heiligt. En Heere God, dank u wel. Dat we zo dat woord van u mogen ontvangen. En dat het ook in ons leven van alle dag ons wil heiligen en reinigen. Heere God, dank u wel dat we zo dat woord ook van vanavond mogen meedragen in ons hart. En wilt u daarvan de naprediker zijn. Heer, ik kan me heel goed voorstellen dat sommige dingen nieuw zijn. Dat het weer een plekje moet gaan krijgen in ons denken. Dat we misschien wel een beetje moeten omschakelen. Maar wilt u het onszelf maar duidelijk maken door uw Heilige Geest? En als wij dat woord zo biddend in afhankelijkheid van u willen overdenken, dan zult u ons ook de lijnen laten zien en de lessen laten zien die hierin opgesloten zijn. En daarom wilt u het maar uitwerken in onze levens. Heere God, zo willen wij u danken voor dit samen zijn. En ook danken voor de week die voor ons ligt. En dank u wel dat u met ons meegaat. En u kent ons hoofd voor hoofd. Heel persoonlijk. U weet ook onze persoonlijke omstandigheden. En we mogen weten dat u erbij bent. Dat u ons uw hulp en uw genade wilt schenken in die omstandigheden waarin wij verkeren. En dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Ook voor hen die hier vanavond niet konden zijn door ziekte of andere omstandigheden. We willen u bidden, Heer, voor die vader of moeder die hier zit met verdriet in zijn of haar hart. Omdat er kinderen zijn die dat woord hebben losgelaten. Wilt u ze bij vernieuwing tot u trekken met uw liefde. We willen u bidden voor die ouders die in zorg verkeren over kinderen die misschien huwelijksproblemen hebben, die in scheiding verkeren. Zorg over kleinkinderen. Ik wil ook bidden hier voor de alleenstaanden in ons midden. Of de alleengaanden. Heere God, u bent een God voor weduwen en wezen. Maar ook van die man of vrouw, die broeder of zus die nooit gehuwd is geweest. En daardoor mis je een stukje geborgenheid, mist een stukje genegenheid. Hier wil ook hen bij u brengen. En u bidden wil ook hen, ja, uw nabijheid doen ervaren. Uw zegen schenken. En ook laten zien hoe waardevol hun leven kan zijn als ze zich beschikbaar stellen voor u. Want Heer, u kunt ons allemaal gebruiken. Jong, oud, gehuwd, ongehuwd. En dank u wel dat u dat wilt doen. Dat u ook in ons leven een goed werk bent begonnen. En dat u dat zult volmaken, volvoeren. Tot op de dag van Christus Jezus, onze Heer. Dank u wel dat u met Israël tot uw doel komt. Ook hen dragen we aan u op. Ook de arbeid die onder hen gebeurt. Heer, het evangelie wat er nu al gebracht wordt. Heer, geef dat Joodse mensen inderdaad mogen zien dat u bent de weg, de waarheid en het leven. Ik bid voor hen die in de zending zijn gegaan. En dank u wel dat het nog altijd genadetijd is. En dat we in vrijheid die boodschap mogen uitdragen. In binnen- en buitenland. Maar ook wij persoonlijk. Daar waar u ons geplaatst heeft. Heer, we prijzen uw naam daarvoor. Amen. Wij gaan zingen 156. En u krijgt dan ook de gelegenheid om iets af te zonderen van uw gaven. We gaan zingen Dank, dank nu allen God. Met blijde feestgezangen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.